en welkom bij Hello Radio. Het is het prille begin van 2019 en wij wensen iedereen een heel mooi nieuwjaar toe. Wat we allemaal hebben beleefd en wellicht liever niet alle willen beleven, kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt afgelopen jaar, Anthony?
Nou, er is in het afgelopen jaar veel gebeurd, maar wat mij het meest is bijgebleven is het vreugdevuur in Scheveningen. Dat is namelijk helemaal misgelopen en dat zet je wel te denken. Want tijdens elk oud en nieuw wensen we elkaar een goed en vooral gezond nieuw jaar. Maar elk jaar gaat het weer fout met het vuurwerk, iets dat ons cultureel erfgoed is. En ondanks al het leed, de letselschade en vernieling durft niemand dit stukje cultureel erfgoed echt aan te pakken. Dus als je vuurwerk als cultureel erfgoed in stand wil houden, waarom dan niet gecontroleerd? Met mooie vuurwerkevenementen in elke gemeente. Dit zou door professionals kunnen worden gedaan. Ik denk als je dit elk jaar doet, er steeds minder behoefte zal zijn om zelf vuurwerk af te steken. Dit kan mogelijk ook goed zijn voor het toerisme en misschien zelfs tegen eenzaamheid. Want voor eenzame mensen is het ook een mooie gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Ik vind dat je dan pas echt over cultureel erfgoed kunt praten, iets waar iedereen trots op kan zijn. Het is misschien geen oplossing voor vernielingen, maar het kan wel bijdragen aan het structureel verlagen van vuurwerkincidenten. En als je echt zelf iets wilt afsteken, dan moet dat ook kunnen. Maar dan wel met vuurwerk dat ook thuis veilig is. Dus waarom niet? Ik zou zeggen, gelukkig nieuwjaar. Systems online. Systems online.
We hebben vandaag nog een laatste aflevering van Sirus, de organisatie die hulp biedt bij bedoeld en onbedoeld zwangerschap en bij jonge en tienermoeders. En op deze eerste nieuwjaarswoensdag hebben we ook een heerlijke jazzy afternoon voor jullie in petto met singer-songwriter Joelle. Happy New Year everyone! En dat kunnen we natuurlijk niet zonder die ene nog immer populaire band voorbij laten gaan. Dus bij deze...
Happy New Year! Happy New Year!
Dames, welkom. Het is alweer de allerlaatste aflevering. En voorgaande keren hebben we het veelal gehad over de begeleiding. Iets waarbij de behoefte natuurlijk per situatie wordt bekeken voor de gepaste invulling hiervan. We gaan het nu hebben over de onbedoelde zwangerschappen. Dat komt best vaak voor, hè? Anders zouden organisaties zoals jullie ook niet in het leven zijn. Mm-hmm. Aan welke symptomen kan een zwangerschap in een vroeg stadium worden ontdekt?
Ja, dat is echt. Er zijn natuurlijk een paar dingen. Zere borst, toilet, dat komt wat later voor. Het? Niet ongesteld worden, dat is de belangrijkste. Ja. Maar ik ben een beetje voorzichtig met noemen, want het verschilt zo per persoon.
Ja.
Misselijkheid heeft iedereen wel.
Misselijkheid. Maar ook sommige mensen hebben de eerste 6 weken geen misselijkheid. Dus er valt eigenlijk geen.
Sommige mensen
is veel bewuster van je lichaam dan de ander.
Ja.
Eigenlijk zeggen ze altijd: hij blijft van ongesteldheid. Maar je kan ook bloedingen hebben rondom je ongesteldheid en toch zwanger zijn.
Ja.
Dat verschilt natuurlijk wel in. Er is heel veel informatie op internet. We krijgen heel veel mensen op de chat die vragen, kan ik zwanger zijn? En dan verwijzen we toch echt wel naar een zwangerschapstest of de huisarts. Ik zeg wel eens tegen mensen, ja, het zou kunnen, maar het kan ook zoiets anders zijn. Het kan ook stress zijn, je weet het niet. En dat kan ik niet beoordelen vanaf mijn computer.
Nee, precies.
Ook niet als iemand voor me zit.
Tamara, bij jou waren natuurlijk ook bepaalde symptomen. Wat merkte je zelf?
Ik werd niet ongesteld.
Ja.
En ik had heel gevoelige borsten.
Ja.
Dus dat is een vrij klassiek eerste zwangerschap symptomen.
Ja, zeker. Was je ook misselijk?
Nee, dat kwam bij mij pas later toen ik al wist dat ik zwanger was. Ik denk pas rond de 10 weken dat ik misselijk werd. Ja.
Oh, oké. Okay. Ja, dus
en heel erg moe en heel veel eten. Ja, dat was...
Opvallend.
Opvallend, ja.
Ja. Zure bommen?
Nee, maar gewoon heel veel.
Ja.
Later werd het wel gekke eetgewoontes, maar dat was echt pas later in de zwangerschap.
Ja. Viel dat bij anderen ook op? Dat je opeens meer ging eten bijvoorbeeld?
Nee.
Dat niet zozeer?
Nee,
niet
maar door. Ik had al heel snel een zwangerschapstest gedaan, dus...
Ja, het was al heel snel duidelijk.
Ja.
Wat is het eerste waar men ondersteuning in wil bij een onbedoelde zwangerschap, Hanny?
Ja, dat is toch wel de keuze. Ja. Daarvoor komen ze wel bij ons. Soms hebben ze ook de keuze al gemaakt. Dan komen ze voor een intake, voor een traject, hè, de ondersteuning. En eigenlijk zijn dat vragen op alle leeftijdsgebieden. Dus financiën, huisvesting, moeder willen zijn überhaupt al.
Ja.
En dus emotioneel. En ja, wat we wel merken, huisvesting is een hele grote vraag. En dat is heel lastig, kunnen we niet zoveel mee. We kunnen ze verwijzen, juiste plek. Dus we zoeken wel altijd naar, als huisvesting het enige probleem is, dan verwijzen we door naar een wijkteam, want die kunnen daar gewoon in meekijken.
Ja.
Maar waar ze bij ons voor komen, is toch vaak wel een stukje keuze maken en accepteren van de keus daarna eigenlijk. Dat is okay. Wel ja, wat het meest voorkomt.
En hoe vinden ze jullie doorgaans? Want hoe is dat bij jou gegaan, Tamara?
Ik heb het via een tip van een vriend gevonden. Ik was namelijk bij een andere organisatie gestart met keuzegesprekken.
Ja.
Die doen geen acceptatie van de zwangerschap. Dus toen ben ik verder gaan zoeken eigenlijk. En via bij Sirus terechtgekomen.
Oké. Nou, dat is wel goed ook voor Sirus om te weten. Hè? Dat mensen jullie wel weten te vinden online. Maar ook dus via, omdat anderen al gebruik hebben gemaakt van jullie diensten.
Ja, ja dat horen we niet altijd terug natuurlijk. Dus nee. Ik heb altijd wel het idee dat online het meeste is. Maar via, dat komt ook wel eens voor. Of toch via de huisartsen. We doen ook wel ons best om alle huisartsen op de hoogte te brengen van onze diensten.
Oké.
Inger, jij geeft preventielessen op school.
Ja.
Worden dan ook de vragen gesteld van waar kunnen we meer informatie vinden?
Ja, zeker. Nou, ik verwijs dan door naar naar gewoon internet, dat ze dingen in kunnen opzoeken. Ja. Soms heb ik zelf al wat informatie. Die hangt er vanaf wat ze willen weten natuurlijk. Ja. Ja,
en de docenten, vragen die ook nog het een en ander aan jullie?
Ja, dat verschilt wel eens. Ik heb wel eens hele geïnteresseerde docenten die wat meer willen weten of die wat meer over Sirus willen weten. En wat ik wel altijd doe is ook vertellen over de hulpverlening die we bieden en de zorg. Als ze denken dat ze moeten verwijzen, dat ze dan de juiste persoon te pakken krijgen via mij. Ja.
Het is natuurlijk wel belangrijk dat ze bij de juiste persoon terechtkomen.
Ja, nou zeker.
Ja, inderdaad. Tamara, wat heb jij allemaal in overweging genomen voordat je de beslissing nam om bij Sirus aan te kloppen?
Ik wilde heel erg graag met iemand praten en begeleiding bij het accepteren van de zwangerschap.
Ja.
Dus ik stond heel erg open voor hulp van buitenaf. Ik heb het ook zelf uitgezocht. En ja.
Jij bent heel ondernemend. Als het daarom gaat. Je probeert de dingen zelf uit te zoeken. Maar er zijn natuurlijk heel veel jonge vrouwen, meisjes, meiden die dat niet kunnen. Die echt met zichzelf dan in een knoop raken. Niet weten waar ze moeten beginnen. Ze krijgen geen interactie met bijvoorbeeld een vriendje of met de ouders of wat dan ook. Jij hebt dat dan goed kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen, Hanny, dat er zoveel jonge meiden zijn die dat gewoon niet weten. Hoe kun je die dan toch bereiken?
Ja, we proberen altijd wel aan te sluiten wat past nu bij de jongeren. En daarom hebben we die chat ook. En dat werkt heel goed. Want dan kunnen ze even anoniem vragen stellen. En dan, je merkt dat ze een beetje vertrouwd raken. En dan wel durven een gesprek aan te gaan bij een maatschappelijk werker. Niet altijd. Maar als je heel jong bent, willen ze ook vaak weten wat zijn mijn rechten, zeg maar. Als je 16 min bent bijvoorbeeld, moeten mijn ouders het weten. Als je 16 min bent, dan hoort iemand het wel te benoemen aan de ouders. Maar er wordt altijd wel nog gekeken, kan dat nu? Of op welke manier? En dat doen we in chatgesprekken ook wel stimuleren. Hoe kan je het ouders vertellen? Ze daar een beetje in helpen. Van hoe kun je iemand in je omgeving het toch in veiligheid vertellen? Ja. Zodat die jou kan helpen naar de juiste plek te brengen. Dus dat is eigenlijk wel altijd de eerste stap. Kijken naar iemands omgeving en of iemand daar kan helpen. Want ja, ze geven niet altijd hun naam, niet hun telefoonnummer. Dus voor ons soms ook lastig.
Ja, dan kan je natuurlijk ook niks.
Nee.
Ik had op jullie website gezien dat jullie een mooi filmpje hebben van een jong meisje die moeder is geworden. Mm-hmm. Maar die is dus op 16-jarige leeftijd zwanger is geworden. Helpen dat soort filmpjes ook?
Dat denk ik wel, dat ze een beetje inzien van hey, ik ben niet de enige en er zijn meer meiden. En je hebt natuurlijk nu meerdere programma's op tv, of die altijd goede beeld laten zien, dat kan ik niet altijd goed beoordelen. En er wordt ook wel kritiek op getoond. Maar ik denk dat ja, dat wel helpt bij je jonge doelgroep om een beetje het goede informatie en via iets te zien. En de jonge doelgroep proberen we ook echt wel via wijkteams, ouder- en kindteams, hè, dat ze ons kennen en ons weten te vinden. En ouders kunnen natuurlijk ook googlen als ze het durven te vertellen. Maar wat ik vooral interessant vind, we zien wel een oudere doelgroep vooral ook. Hè. De tienerzwangerschappen zijn afgenomen.
Ja.
Maar de onbedoelde zwangerschap tussen de 25 en 35 zien wij heel veel voorbij komen momenteel. Dat is eigenlijk mijn grootste doelgroep nu, waar ik gesprekken mee voer. En soms zelfs nog boven de 35.
Oh, dus en waar ligt dat dan aan?
Vanuit mijn ervaring uit de gesprekken denk ik dat er gewoon... Er is heel veel mogelijk nu in het leven. En ze hebben nog carrière, er is nog van alles, leuke reizen. Ze hadden er nog niet aan gedacht. Of de relatie is nog pril. Ik denk dat het daar aan ligt. Je ziet ook wel een anticonceptieverandering, heb ik het idee. Dat hoor ik van mensen die bij mij komen althans. Dat ze niet meer voor de pil willen vanwege de hormonen. En daarvoor bijvoorbeeld kiezen voor de vruchtbaarheids-app. Dat je kan zien wanneer je vruchtbaar bent.
Oh, ja.
En dan buiten die tijden vrijen.
Ja.
Maar we hebben ook wel gemerkt dat die helaas ook niet altijd 100% is. Dus ook vrij, ja, dat daardoor ook een paar mensen bij ons terecht zijn gekomen. Omdat ze daardoor zwanger zijn geraakt.
Ja.
Dus misschien dat stukje. Maar ik denk ook, sowieso is de leeftijd wel wat veranderd volgens mij. Mensen worden wat oudere leeftijd, moeder of vader. En ik denk het stukje keuze is dat er gewoon heel veel keuze in Nederland is. En in Amsterdam zie ik ook heel erg, je hebt niet een groot huis altijd hier. En dan zul je moeten verhuizen en wil je dat. En heel veel mensen houden ook van het Amsterdamse leven. En ik kan dat nog. En dat zijn allemaal vragen waarmee ze komen. Soms hebben ze alles wel op de rit, financieel, huis. En is het vooral het emotionele stukje van ik ben er nog niet aan toe.
Ja.
Nu ben ik onbedoeld zwanger. Hoe ga ik dat doen?
Maar die categorie bijvoorbeeld van mensen in de 50, hè? Ik kan me ook indenken dat die bijvoorbeeld al een gezinsleven, nog niet helemaal voltooid, maar dat ze al aardig op weg zijn. Misschien zelfs de kinderen al uit huis of op weg naar uit huis wonen. Mm. Ja, en dan plotseling weer zwanger.
Ja, in 50 heb ik niet zo hoor. Maar dat komt niet het is zo meer voor. Tussen de 30 en de 40 nog, denk ik.
Okay.
Heel af en toe hebben we iemand van 40 of 42. Maar 50, nee, die kom ik zelf niet tegen althans.
Ja.
Dus ik denk dat de groep tussen 25, 35, 40 het grootst is die bij mij op gesprek hebben. Komen.
Oké.
Okay. Ja.
En is de problematiek die er speelt rondom het hele gebeuren ook inherent aan de categorie, de leeftijdscategorie bijvoorbeeld?
Ja, het verschilt wel. Je ziet wel, bij de oudere leeftijd hebben natuurlijk vaak al wel gestudeerd. Die hebben al wel een carrière opgebouwd. Of wilden net de volgende stap in hun carrière. Ze hebben vaak wel een huis. En niet altijd financiële stabiliteit. Maar de redenen zijn soms wat anders, denk ik. Als je jong bent, dan ligt eigenlijk alles nog open.
Ja.
En als je wat ouder bent, heb je al wel bepaalde dingen, maar paste dat kind er nog niet bij? Of überhaupt wil je helemaal geen kinderen? Hè? Dat is
dat
ook een optie die je heel veel ziet. Dus ik denk zelf, maar dat is echt mijn eigen ervaring vanuit de gesprekken, dat het een stukje onzekerheid met zich meebrengt, onbedoeld zwanger. En hoe ga je daar weer mee om?
Ja, want, ja.
Ja, we wilden nog een mooie reis maken. En ook het idee dat dat niet kan met kinderen. Of niet op die manier, zeg maar. Speelt wel vaak. En dat vind ik ook voor iedereen is dat anders. Want ja, je kan zeggen dat kan met kinderen, tuurlijk. Maar misschien is dat niet de manier hoe je wil.
Ja.
Dus daar moet je weer een nieuwe vorm in geven. Ik weet nog wel dat jij het ook wel eens gezegd hebt. Van, ik had nog op reis gewild. En toen heb ik jou de vraag gesteld. Ja, maar kan dat niet met een kind? Zei je, eigenlijk kan dat ook wel.
Ja, maar, Tamara, wat zei je dan?
Ja, Tamara.
Ik dacht dat heel veel niet zou kunnen met kind.
Ja.
Ik dacht ook dat ik niet meer met mijn vrienden op stap zou kunnen. Of dat ik überhaupt heel erg eenzaam zou zijn.
Ja.
Ik had eigenlijk gewoon helemaal geen idee hoe mijn leven met kind eruit zou zien. Maar ik dacht dat ik vooral heel veel niet meer zou kunnen.
Ja.
Ja.
En dat is nu wel anders.
Dat is heel erg meegevallen.
Ja.
Ja, ik neem hem overal mee naartoe. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk met een kind, vind ik zelf.
Heel goed.
Maar ik denk ook wel, als je wel bewust voor kinderen kiest, denk je daar ook over na. Van ja, dingen gaan wel veranderen.
Ja.
Maar als je onbedoeld zwanger bent, heb je daar misschien nog niet over nagedacht. Dan zie je vooral in je omgeving wat er allemaal verandert.
Ja.
Terwijl als je er zelf in zit, voelt het misschien minder verandering, omdat je er langzaam in groeit. Heeft het daar ook misschien mee te maken?
Ja, zeker. Ja, je moet ineens schakelen en er komt heel veel op je af.
Ja.
En eigenlijk te veel dat je echt nog kan begrijpen.
Ja.
En dat moet je dan ineens allemaal verwerken. Ja, dat is gewoon lastig.
Ja, dat kan ik me voorstellen. In Nederland is er ook nog altijd sprake van vondelingssituaties. Komen jullie dit vaak tegen?
Volgens mij worden er bij Syriërs niet voor kinderen ten vondeling gelegd. Nee, niet dat ik me kan herinneren.
Niet dat je kan herinneren, nee.
Nee.
Nou, gelukkig. Jullie maken wel situaties mee dat er een keuze is eventueel voor adoptie of pleeggezin.
Ja.
Hoe verlopen dat soort trajecten?
Ja, we noemen het eerst altijd, als iemand bijvoorbeeld afstand ter adoptie overweegt, is een voornemen tot afstand ter adoptie.
Ja.
En dat is uiteindelijk totdat het kindje wordt geboren. Er wordt dan via de raad altijd wordt er een onderzoek gestart. En als je kiest voor afstand ter adoptie, heb je eigenlijk als het kindje geboren is nog 3 maanden bedenktijd. Er zitten natuurlijk wel bepaalde regels aan. Hè? Maar dat je nog even kan ervaren, hey, dat kindje is nu geboren. Wat doet dat dan met mij? Dat komt bij Syriërs, ik denk zo 1 à 2 keer per jaar voordat iemand echt voor de afstand ter adoptie doorzet. Vaak is de voornemen en naarmate de zwangerschap voordat kiest iemand er toch voor om het of zelf te houden of eventueel een andere manier. Maar het is natuurlijk best een heftige keus, want je draagt 9 maanden wel de zwangerschap uit.
Ja.
En dan gaat dat kind eerst 3 maanden naar een tijdelijk pleeggezin en daarna naar een vast gezin, zeg maar.
Ja.
Dat is best een pittige beslissing als je die moet maken.
Maar tot in welke fase kunnen ze ook nog afstappen van die keuze?
Ja, in principe de eerste 3 maanden na de geboorte. Wat ik altijd begrijp. Zoals ik zei, mijn collega's heeft het wel. Ik heb het hele traject nooit hoeven doen. Maar dat is de informatie die ik heb.
Ja.
Als je 3 maanden de keuze hebt om te veranderen. En er zijn ook verschillende manieren van adoptie. Dus je moet dat goed afspreken. Wil ik dat ze weet wie. Ja, ze hebben wel recht inmiddels om te weten wie de ouder is. En daar is ook wel een wet voor gekomen. Maar je hebt ook open adoptie. Dat je wel contact hebt. En dat wordt echt in samenwerking met het gezin besproken. Wat daarin mogelijk is. En dat doet eigenlijk de raad.
Is dat ook iets wat je met Tamara hebt besproken eventueel?
Het is bij mij wel ter sprake gekomen. Adoptie of pleeggezin. Maar dat was voor mij al heel snel geen optie.
Nee.
Voor mezelf, nee.
Ja, en waarom was dat?
Ik weet het eigenlijk niet.
Nou, jij dacht waarschijnlijk, nou, als ik dan toch de geboorte laat doorgaan, dan kan ik het net zo goed zelf houden.
Ja, voor mij was dat. Toen ik heel pril zwanger was, kon ik het ook nog heel erg zien als niet een mens.
Een kind al meteen. Ja,
ja en als je voor adoptie of pleeggezin gaat, dan heb je natuurlijk wel een babytje.
Ja.
En dat was dan voor mij wel heel duidelijk mijn kind. Ja. Dus voor mij was het de keuze of abortus of moeder worden.
Ja, ja, ja.
Ja, het is heel ook een emotioneel ding, hè, wat we nu bespreken.
Ja, nee, dat snap ik ook.
Ja.
Maar voor jou was gewoon duidelijk de keuze.
Ja.
Ik ga gewoon moeder worden.
Ja.
En dan merk ik in veel gesprekken, hoor. Ik zeg altijd, deze opties zijn er in Nederland. Welke overwegen jullie? En vaak valt afstand ter adoptiepleeg snel af. En de reden die ze mij dan geven regelmatig is, ja, ik moet er niet aan denken dat ik dan wel de zwangerschap moet uitdragen, maar dat kind dan bij andere ouders is. Dat vinden ze heel heftig.
Ja.
En dat is ook best een moeilijke beslissing.
Ja,
en
een
ander kiest daar wel voor, omdat hij zoiets heeft. Dat verkies ik voor boven abortus bijvoorbeeld.
Ja.
En dan kan ik iemand anders die moeilijke kinderen kan krijgen blij maken. Zo, dat verschilt een beetje per persoon.
Ja, precies.
Maar ik spreek abortus en houden vaker in keuzegesprekken dan afstand ter adoptie erbij. Omdat mensen aangeven dat overwegen we niet.
Nee, dan dus, laat je dat gelijk
ook. Ja,
gaan.
Dan laten we dat gaan.
Oké, okay. Ja. We gaan er zo op door. Tot zo. Midnight at the Oasis.
Bro.
Hoe goed lig je nog in de markt als alleenstaande ouder?
Ik heb geen dates gehad sinds mijn zwangerschap, maar ook zelf geen aandacht voor.
Nee.
Ik heb het met vrienden er wel eens over dat ik zou zeggen van ja, maar goed, wie wil mij nou met
nou, je
kind?
Ziet er prachtig uit.
Dankjewel. En dat is ook de reactie van mijn vrienden en ook mannelijke vrienden. Die zeggen van, maar jij, je bent zo leuk en je kindje is ook echt hartstikke leuk. Dus volgens mij, als je er zelf voor open staat, heb je zo weer een man aan de haak.
Ja.
Maar dat is voor mij nu eigenlijk helemaal, het speelt niet.
Nee, het speelt helemaal niet.
Nee.
Oké. Okay. Is daar een bepaalde reden voor dat het niet speelt? Of zeg je van, nou, ik voel me gewoon niet.
Ik heb het te druk met mijn kindje, denk ik. Ja. Ik heb zelf geen aandacht voor mannen en misschien ook geen tijd voor. Ja, maar dat is ook hoe ik het zelf invul, hoor. Ik breng heel veel tijd door met mijn zoon of met vriendinnen eigenlijk. Ja.
Ja, nou, dat is toch ook heerlijk.
Ik vind het heerlijk, ja. Ik vind het wel lekker rustig zo eigenlijk.
Ja. Wat ik me ook afvraag, opnieuw daten bijvoorbeeld als alleenstaande ouder. Hoe doe je dat? Doen jullie daar iets mee bij Sirius?
Nou, het is niet dat ik zeg, ga lekker daten. Het is niet, bespreek het wel eens. Van, heb je iemand anders? Sta je er weer open voor? Het is ook een heel leuk gespreksonderwerp om lekker... en even niet dat hulpverlening steeds. Of,
ja.
Dat kan soms zwaar zijn. En ik hou heel erg van een beetje laagdrempelige hulp. En gewoon, ik laat ook wel eens iets van mezelf zien.
Ja.
Maar heel vaak zeggen meiden, ja, ik heb er echt geen zin in. Het is nu rustig. En als je dan... heb ik het wel eens over anticonceptie. Want ze geven dan aan. Ja, maar ik ben niet verliefd, Hanny, en ik wil niemand. Ik zei nee, maar je kan zo iemand heel leuk vinden, weet je. Dat is wel een belangrijk onderdeel.
Je hebt er toch vaak daarvan. Geen vat op.
Ja, maar ze zien het ook wel vaak, heb ik het idee, als een moeilijkheidsgraad. Want je hebt natuurlijk alle ballen, moet je als alleenstaande moeder in de lucht houden. Werkschool, soms nog opvang brengen, halen. Maar ik heb ook wel mensen die dan zwanger zijn geraakt, waar niet de relaties met de vader en dan tijdens de zwangerschap daarna een nieuwe partner krijgen. En dan heb ik wel gesprekken van hoe ga je dan om met de vaderrol? Hoe wil je dat een plek geven? Wie ziet het kindje straks als een vader? Dat zijn wel belangrijke dingen.
Ja, en, zeker.
Ook weer het netwerk, heel belangrijk bij alleenstaande ouders. Dus een partner kan heel leuk zijn natuurlijk en ook helpen in... ja, weer wat meer ontlasting. Maar het is daarin wel belangrijk om te bespreken hoe die dan het kindje ziet. En hoe dat dan voor het kind straks is.
Ja, nou ja, Tamara zegt net ook zojuist van... ik vind het eigenlijk wel even lekker rustig zo. Hè. Je houdt die ballen al zelf allemaal in de lucht. En je hebt nu wat zaken voor jezelf weten af te kaderen. Dat werkt allemaal. Ja, dan is het misschien best wel lastig om opeens weer iemand erbij te hebben die het allemaal anders gaat maken.
Ja, en ik krijg ook heel erg veel voldoening uit het aandacht geven en krijgen van mijn zoontje. Dus ik denk ook dat ik gewoon niet zo heel erg veel behoefte heb aan een vriend. Maar goed, dat is misschien voor iedereen ook anders.
Ja, dat is zo. Zit ze hier over 3 maanden weer? Ik heb een vriend.
Kan zo
maar kunnen. Ja, dat is waar.
Kan zo maar.
Je gaf het al aan, hè? Jullie bieden wel een beetje begeleiding met betrekking tot het opnieuw aanknopen van relaties. Maar komen jullie wel eens tegen hoe snel een alleenstaande ouder weer een nieuwe relatie aan kan en durft?
Ja, dat gebeurt soms wel. Dat is soms zeker wel als ze wat jonger zijn, denk ik. Maar dat is ook niet altijd waar. Soms gebeurt dat heel snel en dan... dan probeer ik wel bewust daarover te praten. Van, red je het allemaal? Ik vind het ook belangrijk dat een moeder dan ook voor zichzelf even kiest. Hè? En dat kan prima met een partner erbij. Maar wel dat ze zelf en het kindje even voorop staat. Dat de man echt een aanvulling is en niet voor heel veel problemen zorgt, zeg maar. Maar goed, dat kun je natuurlijk niet altijd voorkomen. En ik zeg niet dat een man voor problemen zorgt. Maar een relatie op zich is natuurlijk niet altijd makkelijk. Ik bedoel, je wordt verliefd en dat is heel leuk. Maar daarna moet je er ook aan werken. En daar moet je wel de ruimte voor voelen, denk ik. Als alleenstaande moeder daarin.
En je hebt natuurlijk net zo'n heel proces afgerond. Hè? En ja, een zeg maar, als het gaat om een stuk verwerking, ook voor iedereen heel persoonlijk.
Ja.
Maar doorgaans is dat niet binnen hele afzienbare tijd voltooid.
Nee, je ziet natuurlijk ook wel eens dat als opeens de verwekker of de vader wel in beeld komt en er is een nieuw partner, is dat voor die persoon wel eens heel moeilijk. En hoe ga je daarmee om? Want je wilt ook die aandacht geven, maar hij vindt het niet leuk. En ja, daar heb ik wel gesprekken met ze over hoe dat gaat en hoe je daarmee om kan gaan. En,
ja.
Ik vind het ook altijd wel belangrijk als iemand dan een nieuwe relatie relaties. En het is een tijdje dat ik die persoon even zie. Van wie is het? En hoe gaan jullie met elkaar om? En hebben jullie nog iets nodig? En we doen natuurlijk geen relatietherapie.
Nee.
Maar wel...
Werken ze daar wel in mee?
Ja, ik merk wel eens een stukje schaamte te vertellen. Of ze hebben zelf nog helemaal niet nagedacht hoe die relatie vorm krijgt. En dan vind ik het extra goed dat ik het wel doe. Want het is wel belangrijk. Want dat is denk ik het verschil. Je bent naast jezelf ook moeder. En ik ben degene die altijd zegt tegen de mensen die ik begeleid, geef jezelf ook aandacht. Als je zelf goed in je vel zit, kan je ook een stabielere moeder zijn.
En een betere relatie aan.
En een betere relatie inderdaad aangaan. Dus dat vind ik altijd belangrijk. Dat iemand naar zichzelf kan kijken en daar mee aan de slag gaat om alles een plekje te geven.
Ja
het kan natuurlijk zijn dat je ondertussen iemand tegenkomt. En dat mag ook gewoon.
Ja,
dus het kan heel leuk zijn als je jezelf ook op de eerste plek zet, denk ik.
Het draagt er zeker aan bij dat je jezelf op de eerste plaats zet. Ja. We hebben wel al begrepen dat er best nog wel wat verbeterpunten zijn als het gaat om jongouderschap in de verschillende gemeentes. Hè. De ene gemeente is niet de andere. Welke verbeterpunten zien jullie als mogelijke kerntaak bijvoorbeeld?
Nou, op zich vind ik dat er voor alleenstaande moeders best veel regelingen zijn, hè. Financieel ook.
Ja.
Het is vooral praktisch, denk ik. Hè. Het netwerk moet goed zijn. Gelukkig bestaan er nu veel initiatieven voor vrijwilligers die wel eens wat bij willen dragen. Daar wijzen we mensen dan ook op. Van, nou, wie weet is er iemand die of een buurvrouw die je kind af en toe kan brengen of halen. Om het zo wat makkelijker te maken.
Ja.
En wat verwacht ik vanuit gemeentes? Ja, huisvesting zou wel mooi zijn als daar iets mee kan worden gedaan.
Ja.
Maar ik begrijp ook dat is gewoon over het algemeen heel moeilijk momenteel. Misschien ook met crisis te maken van voorheen. Maar,
dat kan. Misschien de dorpen of dergelijke.
Ja.
De grote steden, dat nog wel kan.
Ja, daar informeer ik mensen ook altijd wel over. Maar ja, je wilt natuurlijk ook niet te ver van je eigen netwerk gaan wonen.
Ja.
Maar soms kan het wel je leven vermakkelijken. Ik heb het ook met Tamara over gehad. En van wat zijn de mogelijkheden? En Tamara stond ook wel voor open om even te kijken wat mogelijk was buiten Amsterdam. Om dan rustig haar leven te kunnen leiden. En gelukkig is het wel gelukt hier.
Ja.
Met een netwerk om haar heen. Maar soms is dat ook
lastig.
Een optie.
Dat je daar wel voor open stond, Tamara. Van als het dan niet lukt in Amsterdam, dan ga ik in elk geval wel om me heen kijken waar ik me eventueel wel zou kunnen vestigen.
Voor openstaan is wel een beetje een overstatement. Want het was meer echt een noodzaak om dan ergens anders te gaan wonen. Maar hoe belangrijk is je netwerk helemaal als je alleenstaande moeder bent?
Ja.
En ik vind dat daar dat soms nog wordt onderschat. Een beetje verwennerij is zo van ik wil graag hier blijven wonen, maar iedereen en alles is hier.
Ja.
En wat ga je in je eentje doen dan ergens in een hutje op de hei? Want daar heb je helemaal geen hulp meer.
Zo ervaar je dat dan. Ja, natuurlijk. Ik kan me het ook wel voorstellen dat dat zo werkt.
Zeker.
Wat ik me eigenlijk ook afvroeg, als je gaat kijken naar alleenstaande ouders en het hebben van begrip daarvoor. En ik kijk ook naar de preventielessen die worden gegeven door Inge.
Ja.
Je ziet soms dat jonge moeders eigenlijk dan het misschien willen afstaan aan een pleeggezin of toch de keuze maken voor abortus. Hoe kijken jongeren in de klas daarnaar?
Ik denk dat het hangt een beetje vanaf in welke klas en welke leeftijd ze staan. Maar als ze nog wat jonger zijn en ze zich nog ietsje minder goed kunnen inleven in wat de impact van die situatie is dat ze het een beetje romantiseren misschien. Van het, een abortus, dan blijft het, dan noemen ze het, dan blijft het kindje niet leven. En breng je het naar een pleeggezin of sta je het af ter adoptie, dan kies je ervoor. Dan wordt het gezin daar beter van, want die willen graag een kindje, die help je daarmee. En je biedt het kind dan een oplossing, dus die hebben daar dan is dat toch een fijne oplossing.
Ja, ja.
Zonder dat ze zich kunnen inleven in de situatie van, je bent wel 9 maanden lang zwanger. En dus dat probeer ik dan wel te benadrukken, van het is niet zo'n simpele keuze.
Ja.
Maar die hebben daar iets romantischer beeld van, denk ik.
En welke leeftijd praat ongeveer?
Ja, dat is ongeveer in de tweede, dat is 13, 14 jaar.
13, 14 jaar, ongeveer. Ja.
Ja.
Dat is toch een heel ander beeld dan, hè?
Ja, zeker, ja.
Ja, ik merk ook wel in keuzebegeleiding is het wel echt ook een reden voor een bepaalde keuze. Want, ook voor abortus, omdat anders alleenstaande moeder wordt, zeg maar. Hè? Als er geen partner is of de partner zegt, als je daarvoor kiest, ben ik weg. dan kan dat best de reden zijn, een van de redenen voor abortus te kiezen. En ergens begrijp ik het ook wel, want het is ook best pittig, denk ik, om samen, als je als gezin met twee ouders al alles moet regelen, snap ik dat het beeld van het alleen moeten doen heel lastig is. En dat je daar heel erg spanning of stress over kan hebben voordat je daar bent.
Ja, precies. En nou ja, dat hebben we van Tamara gehoord ook, ja. Inderdaad, dat dat zo ja. Werkt.
Dus begrip voor alleenstaande ouders is best wel op zijn plaats hier.
Zeker, ja. Zeker. Ik denk echt, wat ik ook had vanuit werkgevers en niet dat ik dat hoor, maar ik denk dat mag ook begrip voor zijn. Hè. Voor twee ouders is het dan moeilijk om te regelen als je naar huis kan, bijvoorbeeld als je kind ziek is. Ja. Maar als alleenstaande ouder heb je geen keuze, moet jij gewoon. En het is wel fijn als een werkgever daar ook een beetje met je meekijkt van wat is er mogelijk. Natuurlijk, vanuit werkgevers snap ik het ook, maar ja, ook weer hierin is het netwerk ontzettend belangrijk om het allemaal te redden.
Ja, dus die moet je maar hebben. Natuurlijk.
Ja. Zeker. Ja. Ja.
We gaan er zo op door.
Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a tip from you. Tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. You gotta be bold, you gotta be wiser. You
hè, als ouder dan. Want ja, een smalle beurs komt ook best in grote mate voor in Nederland. Zeker voor de wat jongere mensen. Als alleenstaande ouder is dat natuurlijk ook best een hele pittige zaak als dat erop aankomt. Daardoor kan het ook weer inherent zijn aan het gevaar van isolement. Welke tips en adviezen zou je daarin kunnen meegeven?
Nou ja, daar begeleiden we mensen ook wel in dat er best wel wat regelingen zijn. Als je alleenstaande ouder bent, kun je een toeslag krijgen bovenop je kinderbijslag bijvoorbeeld.
Ja. Maar voor bijvoorbeeld het gewone uitgaan, alles kost geld.
Ja,
zelfs
zeker.
Als je al in de tram stapt.
Ja.
En dat zijn wel dingen die natuurlijk spelen.
Ja, tips is echt, denk ik wel, toch een beetje je beeld van wat je allemaal wilt en hoort, zeg maar, als persoon, om daarover na te denken. Van, dat vind ik wel eens zelf wel eens moeilijk aan de maatschappij, is dat alles moet en kan. En dat is heel leuk, maar het zorgt ook wel voor stress. Want ja, als jij niet elke week uit eten kan, ja, dat is wel iets wat normaler wordt, zeg
ja.
maar. Maar dat kan inderdaad alleen zijn moeder of een andere arme gezin niet. En daarmee begrip denk ik voor, of het beeld wat genuanceerder, dat het niet voor iedereen zo is, maar dat het ook niet, het brengt ook niet voor iedereen geluk om elke week uit eten te moeten bijvoorbeeld.
Nee, zeker niet. Nee, maar ja, goed, een kopje koffie ergens gaan drinken,
ja,
dat is
ook wel
ook leuk, maar
ja,
kan
ja,
ook kostbaar zijn.
Wat ik merk in de begeleiding is dat ik gewoon heel erg kijk met ze kijken, soms als ze echt weinig inkomen, dan heb je natuurlijk de voedselbank.
Ja.
Verwijzen we mensen wel naar door. Heel mooi voor aanstaande moeders heb je een stichting die gratis babyspullen geeft. We hebben heel veel mensen die ons dingen sturen. Ik heb nog een kinderwagen over. Wie wil hem hebben? Dus op die manier kijken we wel wat we voor iemand kunnen regelen. Zodat dat niet allemaal nog geld kost. En toch ook wel stimuleren om wel ergens te kunnen gaan werken. Om toch wat eigen inkomen te hebben en iets op te kunnen bouwen.
Ja, heel goed. Ja, ja, dat is, zijn wel belangrijke tips natuurlijk.
Zeker.
Ja. Tamara, bij onbedoeld zwanger zijn komen nogal wat stressfactoren om de hoek kijken.
Ja.
Kun je een beetje omschrijven wat er bij jou om de hoek kwam kijken?
Bij mij was de grootste keuze stress rondom of ik het wel wil.
Ja.
Of ik er klaar voor ben. Of mijn leven er zo uit kan zien als dat ik had gewild. Of ik het kindje wilde van de vader van het kind.
Ja.
Of ik daar echt mijn leven lang mee verbonden wilde zijn.
Ja.
Dus ja, dat was een heleboel om over na te denken.
Ja, en dat leverde natuurlijk stress op.
Zeker,
ja. Ja. Als je kijkt naar de begeleiding, hè, op basis van deze stressfactoren, hoe heb je die ervaren?
De begeleiding was heel erg goed. Ik had zelf niet zoveel structuur in mijn hoofd. En dat is in de begeleiding dat allemaal goed op een rijtje gezet. Er zijn verschillende oefeningen gedaan waarbij je meer zicht krijgt op je gevoelens en ook de feiten rondom je zwangerschap. Bij mij ging het dus heel erg om mijn eigen gevoel erbij. Of ik er klaar voor was en of ik het wilde. En er werden ja, ook oefeningen gedaan dat ik dichter bij mijn gevoel kon komen.
Oké.
Wat voor oefeningen?
Eén oefening die me nog erg bijstaat is dat je heel erg een fysieke vorm aan je emoties geeft door op een stoel te gaan zitten waarbij je de persoon bent bij wie de zwangerschap wordt doorgezet. En op een andere stoel ben je een persoon bij wie de zwangerschap is afgebroken. En dan ga je hardop praten over hoe je leven eruit ziet en hoe je je erbij voelt. Nou ja, dat is gewoon een oefening die er is gedaan. En ja, daardoor word je een beetje uit je hoofd gehaald. Ja,
maar dit was niet bij Sirius, neem ik aan.
Dit was bij een vergelijkbare organisatie. Want ik heb mijn keuzegesprekken dus bij een andere organisatie gedaan.
Ja.
En ik ben bij Sirius gekomen nadat ik de keuze dus al had gemaakt.
Ja. Toen je bij Sirius kwam, had je de zaak al een klein beetje op orde in je hoofd? Want er komt zoveel op je af. Zoveel emotie.
Ik had toen ik bij Sirius kwam niet meer de mogelijkheid tot abortus. Toen was ik al zo ver in mijn zwangerschap dat eigenlijk uitdragen de enige optie was.
Ja.
En dus ook mijn keuze eigenlijk. Maar het was voor mijn gevoel nog helemaal niet afgesloten. Voor mijn gevoel had ik niet bewust gekozen voor zwanger zijn. Hè, want het was toch een onbedoelde zwangerschap. Dus Sirius heeft nog een heel grote rol gespeeld bij de acceptatie ervan.
En dat ging goed, hè?
Ja, het was een lang traject. Het ging heel goed inderdaad, maar het omvatte wel heel veel facetten van mijn leven eigenlijk.
Ja.
En ja, het was ook een langdurige begeleiding.
Ja, maar dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Het is uiteindelijk ook heel goed gekomen.
Ja.
Ja.
Want je hebt een prachtig zoontje.
Zeker.
Waar je helemaal gek van bent.
Ja.
En dat zoontje voelt dat natuurlijk ook.
Ja.
Ja.
Wat vind je eigenlijk leuk aan je zoontje?
Hij is heel levendig. Echt een eigen persoontje. En slim. En hij houdt heel erg van dansen en van muziek. Dus hij heeft echt zo zijn eigen voorkeuren.
Wat leuk.
Vind ik heel leuk om te zien.
En je zoontje is hoe oud?
Hij is nu anderhalf.
Anderhalf. En die is al aan het dansen?
Ja, al, ja, hij kon al dansen voordat hij kon lopen. Dat is heel erg grappig.
Leuk.
Ja.
Ja.
Goed hoor. Ja. Gaat hij ook naar de kinderopvang?
Hij is naar de kinderopvang geweest, omdat ik een baan heb gehad.
Ja.
Voor een maand. En toen is hij naar de kinderopvang gegaan. Maar daar ben ik ook weer ontslagen eigenlijk. Omdat ik volgens mijn baas daar niet genoeg aandacht had voor het bedrijf. Omdat ik ook nog andere prioriteiten had. Ja, dat is echt het is best hard. Maar ja, ik ben nog niet echt leuke werkgevers tegengekomen die heel goed kunnen omgaan met problemen waar alleenstaande moeders tegenaan lopen. Dus ja, dat is wel lastig.
Ja, dat kan ik me zo indenken dat dat heel lastig is. Ja. Zoek je daar nog hulp bij?
Bij de gemeente Amsterdam hebben ze heel goede begeleiding, vind ik zelf, voor jongeren.
Ja.
Volgens mij onder de 27 of zoiets. En dat is een heel leuk traject eigenlijk. Ze bieden heel veel begeleiding en ze hebben ook heel veel begrip, vind ik, bij de gemeente Amsterdam.
Ja.
Voor alleenstaande moeders. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ja, ik hoop toch nog altijd wel iets te vinden wat bij me past en dat ik weer aan het werk kan gaan.
Ja, een maand is dan wel heel kort.
Ja, ik vond het ook jammer dat het niet een eerlijke kans heeft gekregen eigenlijk. Ja.
Ja, zeker.
Nou, die kans krijg je vast nog.
Ja, ik geloof er nog wel in, hoor.
Absoluut.
Ja. Nou ja, kijk, je gaf er al antwoord op, hè. Van je hebt nu een situatie qua inkomen dat je geholpen wordt door de gemeente ook. En doorgaans is het ook zo dat iemand die wat jonger is ook niet meteen een volwaardig inkomen verdient, hè. Mm-hmm. Ook al werk je zelfs fulltime, kan dat nog best problematisch zijn. Hoe vaak komen jullie dit soort zaken tegen bij Cyrus Honey? En wat doen jullie daarmee? Of kunnen jullie er überhaupt iets mee?
Ja, wel met iemand kijken, daar bewust van maken van niemand komt meteen waar die wil, zeg maar.
Ja.
Je moet om stappen zetten, heb ik ook moeten doen. En nog steeds. om te komen, om te doen wat je wilt uiteindelijk, zeg maar. Hè? Ik heb wel het idee dat ze dat ook wel doorhebben. Ik heb bijvoorbeeld cliënten die dan toch eerst maar de schoonmaak in gaan om geld te verdienen.
En
dan niet kunnen doen waar ze voor gestudeerd hebben. Maar ja, er moet geld binnenkomen.
Ja, want je draagt natuurlijk een hele verantwoording als je een kindje hebt.
Ja. Ja, zeker. En ja, wat ik ook jammer vind, is de kinderopvang is natuurlijk vrij duur. Dus soms is het voor ouders, zeker als je alleen staat, moeder, krijg je gelukkig wel wat terug ook. Maar kan het soms ook wel fijn, dan om niet te veel naar de kinderopvang te hoeven, omdat het dan duur is. Maar dat moet dan wel in verhouding zijn. Maar ga je dan niet werken of ga je iemand anders zoeken die dat doet?
Moeilijke vraag.
Maar er zijn wel organisaties die daar ook ondersteuning in bieden, hè? Werkgevers dan?
Ja, veel meer aandacht voor. En inderdaad, wat Tamara ook zei, gemeente Amsterdam heeft daar een goede slagje gemaakt, denk ik, door echt met mensen te gaan zitten en te kijken wat kan je.
Ja.
En hoe kunnen we daar naar kijken, zeg maar. Niet meer van je krijgt bijstand als je moet solliciteren en kijk maar hoe je dat doet. Maar ze bieden echt wel begeleiding en er is in elk wijkteam ook wel hulp voor. Dus daar verwijzen we ook nog wel eens naar door. En je hebt jongeren informatiepunten ook, waar jongeren heen kunnen waar je geholpen wordt. Maar ja, het is wel vaak zo, zeker als je in de zorg bijvoorbeeld werkt, dan moet je ook in de weekenden werken en dan heb je niet altijd opvang. Dus dat zijn wel problemen die we zien.
Inger, als jij de preventielessen geeft, zijn dit soort onderwerpen die dan ook aan bod komen?
Ja, zeker. Als we onbedoelde zwangerschap aan bod laten komen, dan ik heb bijvoorbeeld een afbeelding van een jong meisje die in verwachting is. En dan vraag ik van, hoe oud denk je dat dat zij is en welke problemen zijn zij tegenkomen? En dan komen financiën ook aan bod of het afmaken van je studie. Ook, wat heb je er nou voor nodig om een kind op een prettige manier op te laten voeden? Zeg maar. Ja.
Ervaar je ook dat ze al te maken hebben met stressgevoelens? Want het is natuurlijk al een prestatiedruk, hè? Je moet je diploma halen. De ouders hebben een bepaalde verwachting van je als kind. En dan komen dit soort dingen komen er ook nog eens bij.
Ja, ik denk dat dat per persoon en zeker per leerling verschillend is. Ook welke, uit welke achtergrond je komt. Ik heb wel jongeren die dan zeggen van ja, maar je ouders kunnen toch helpen? En dan zegt iemand anders in de klas, nou, dit is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Niet iedere ouder kan dan op je kind passen, bijvoorbeeld als het gaat om opvang. Of kan financieel voor jou zorgen. Of mag je bij een huis wonen? Misschien sta je dan wel op straat. Dus dat hangt heel erg van de persoon af en van de omgeving, denk ik.
Ja.
Ja.
Ik zie je al staan of zitten in zo'n klas.
Ja.
Dat je constant die vragen allemaal krijgt.
Ja.
Ja, dat lijkt me best wel enerverend.
Ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen, ja.
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 Goed hoor.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel, dat vind ik ook in de keuzegesprek. Het is, als jij, denk ik, voor het eerst, je bent onbedoeld zwanger. Maar je kan gewoon niet weten hoe alles gaat lopen.
Nee.
En dat merk ik vaak. Ze willen liefst dan van tevoren weten, als ik die keus maak, dan gaat het zo. En als ik die keus maak, gaat het zo. Nee. Maar je weet niet hoe je bent. En als je bijvoorbeeld kiest voor abortus, dan weet je niet hoe je erop reageert. En dat kan ik hun ook niet vertellen. Want dat verschilt per persoon. En dat is ook met kindje houden. Je weet gewoon niet hoe je als moeder bent, wie je nodig hebt. En ja, iedereen, dat hoor je ook wel. Als iedereen in je omgeving zegt, wel, ik ga wel helpen. Maar wat is in realiteit, komt daarvan terecht, zeg maar.
Ja, dan moet je dan
moet je ontdekken op het moment dat het zover is. En ik denk dat dat het moeilijkste is. Mensen willen weten van tevoren hoe het zal gaan. Maar het gaat eigenlijk om de kunst om te proberen dingen ook op je af te laten komen. En op dat moment ermee om te gaan. En dan te kijken.
In de klas die zei, je hebt geld nodig. Je hebt huisvesting nodig. Dat heb je allemaal nodig.
Ja.
Maar je hebt vooral heel veel zelfvertrouwen nodig, zei ze. Ze zegt, dat heb ik nu nog niet. En dat vond ik wel een heel mooi inzicht. Dat durfde te zeggen ook zo.
Ja.
Want ik denk dat het ook echt is. Want al die omgevingsfactoren, dat is heel belangrijk. Maar als jij op jezelf durft te vertrouwen, dan pas krijgt het een kans. En dan, ik denk dat vond ik heel mooi dat zij dat zo benoemde.
Absoluut. En daarom is psychosociaal ook heel belangrijk, inderdaad. Om op wie ben jij als persoon en waar wil je nog aan werken? En dat doen we ook met voorbereiding. Als de keuze wordt gemaakt om te houden, voorbereiding op het ouderschap. Waar wil jij allemaal werken? Wat wil je doen voordat het kindje er straks is? Hè? Even behalve al die mooie, belangrijke praktische zaken. Maar ook het stukje van, hoe ga je het emotioneel oppakken, denk je? En wat heb je daar nog in nodig?
Ja, want daar heb ik ook nog wel een vraag over. Want na de keuze van welke aard dan ook, hè, kan er nog steeds heel veel stress ontstaan met allerlei mogelijke gevolgen, zoals neerslachtigheid of depressie. Hoe gaan jullie hiermee om bijvoorbeeld?
Nou, we kijken heel goed van wat kunnen wij zelf als maatschappelijk werk ben je toch? Of wat hoort bij een psycholoog of bij een psychiater thuis? Een psychiater niet altijd, maar een psycholoog kan soms ook helpen. Want het heeft soms wel invloed inderdaad op hoe je jezelf als persoon ook ziet. Hè?
Dat hebben jullie die ook in huis?
Nee, die hebben we niet.
Okay.
Nee, dus daar verwijzen we gewoon via de huisarts door.
Ja.
Dan kan die aan dat stukje werken. Soms gaat dat samen en soms doen we erbij iets in. Maar dat geldt ook voor post-abortushulpverlening. Wij kunnen vooral de basis bieden, het op gang brengen van een plekje geven.
Ja.
Maar als we merken dat iemand vast blijft lopen en het is meer voor de psycholoog, dan verwijzen we gewoon door.
Ja.
We beseffen wel goed wat we kunnen en wat niet.
Het is ook zo, we zien het zo nu en dan langskomen in de media, dat ten gevolge van stress, neerslachtigheid of depressie, dan ontstaan er soms ook wel eens echt betreurenswaardige situaties.
Mm-hmm.
Krijgen jullie hier ook wel eens mee te maken?
Zeker, ik denk, als je het hebt over neerslachtigheid of dat iemand denkt aan zelfmoord of iets dergelijks, daar zijn we wel heel bewust van en daar moeten we ook wel iets mee. We krijgen ook wel mensen op de chat die daarover beginnen. En chat is dan heel lastig, maar dan proberen we altijd wel inderdaad iemand in je omgeving. Wil je telefoonnummer geven? Geven we ze informatie over de instanties waar je terecht kan?
Ja.
Dus eigenlijk heb je als hulpverlener gewoon een signaalfunctie voor alles.
Ja,
precies. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, moet je goed kijken, wat kan ik een stukje doen? En wat past bij mijn functie?
Ja.
En wat laat ik bij iemand anders?
Want als je zulke signalen ziet,
mm-hmm.
als er ook maar iets is wat mogelijk daarnaar wijst, welke hulp zetten jullie dan in? Los van de psycholoog, wat komt er nog meer bij kijken?
Nou, als je het echt hebt over zelfmoordgedachten, dan is er gewoon een organisatie 113 waar je die kan bellen.
Ja.
Dat adviseren we heel vaak. Neem iemand in je omgeving in vertrouwen. Kijk waar je samen naartoe kunt. ja, eigenlijk de basale dingen die je leert en die je doet gewoon. Van dit is beschikbaar.
Ja, ja.
Maar ook daarin blijft wel dat iemand wel zelf moet willen.
Ja,
en
uiteraard.
Dat is met minderjarigheid natuurlijk wat lastiger. Dus we proberen bij de chat daar ook wel te kijken. Ja, als iemand echt gevaar loopt, moeten we daar gewoon iets mee. Maar in eerste instantie, dat gebeurt gelukkig niet vaak hoor. Iemand komt gewoon chatten en we proberen gewoon zorgen dat iemand zelf contact opneemt met iemand of een telefoonnummer geeft, zodat we even kunnen bellen. Dat gaat toch soms iets makkelijker. Maar die signalen neem je serieus en daar doe je iets mee volgens of de meldcode of een andere instantie bellen die daar ervaring mee heeft.
Bijvoorbeeld in de voorlichting, Inger, kun je dat soort signalen ook al zien?
Ja, nou ja, als er iets opvallends is, dan bespreek ik dat altijd eerst met de docent.
Ja.
En ik benoem ook altijd aan het einde van de les, laat ik de contactgegevens van Siris zien en dat we een chatfunctie hebben. En ze krijgen allemaal een pen mee naar huis waarin onze contactgegevens ook staan.
Ja.
En dat ze op allerlei manieren om hulp kunnen vragen, zodat ze in ieder geval vindbaar zijn. En als ik zelf, als mezelf iets opvalt, dan verwijs ik ook door. Ja,
ja, precies. Oké. Okay. Heb ik nog een vraag over dit stuk aan Tamara? Want ja, jij voelde je natuurlijk op een gegeven moment ook misschien best teneergeslagen door alle omstandigheden. Had je dat ook nog toen je bij Siris terechtkwam?
Wel toen ik bij Siris terechtkwam, ja. Misschien ook wel goed om te weten van hoe laagdrempelig het contact met Siris kan zijn. Dus ik heb ze op eerste kerstdag gebeld. Ik was toen zo eigenlijk overspoeld met emoties. En toen heb ik gewoon daar een telefoongesprek met iemand kunnen hebben om gewoon even te praten.
Ja.
En bij mij persoonlijk waren neerslachtige gevoelens inderdaad ook aan de orde. Daarvoor ben ik zelf in behandeling voor geweest bij een psycholoog. Uiteindelijk ook medicatie voor gekregen. En daar is vanuit Siris niet veel aan gedaan. Maar Annie kwam er wel elke keer nog even op terug om te vragen hoe het dan ging.
Ja.
En inderdaad, soms met sommige problemen zei ze ook gewoon van ja, dit is iets wat je met je psycholoog nog verder kan bespreken.
Ja, maar het was wel goed om een eerste aanspreekpunt te hebben.
Ja, want het is ook wel met elkaar verweven hoor.
Ja.
Ik denk dat natuurlijk heel veel problemen door die neerslachtigheid ook dan weer wel bij Hannie terechtkwamen.
Ja.
Dat werkte soms ook samen.
Ja.
Ja, het is ook goed om... Ik wist dat ze daarheen ging. We hebben het daar ook over gehad. Ja. Maar je wilt ook niet dubbel aan het werk zijn.
Nee, natuurlijk.
Ik ben gewoon geen psycholoog.
Nee.
Dus ik heb andere dingen die ik kan doen. Maar ik vind het wel belangrijk om dan altijd er even naar blijven vragen. Omdat je dan wel contact houdt en weet hoe je daarmee bezig bent. En of ik dan nog iets kort kan doen. Dus zo hebben we dat een beetje gedaan. Wat daar was, dat liet ik daar. En anders dan sprak ik er met haar over. Zo
bedoel
je dat een beetje. En in sommige gevallen kun je ook nog wel contact leggen met de psycholoog. Dat je afspraken maakt. Ik vond dat in dit geval niet nodig. Maar dat doen we ook wel. Dat je, als dat met toestemming van de persoon mag.
Ja.
Dan overleggen we ook gewoon. Maar je mag natuurlijk inhoudelijk niet te veel daarover.
Ja, en de combinatie werkte juist heel goed, vond ik. Want de psycholoog is wel wat meer bezig echt met de achtergrond van je problemen en zo.
Ja.
Echt meer in je hoofd, zeg maar. Terwijl ik met Siris heel erg bezig was met mijn omgeving en me goed voelen. Meer in de sociale zin.
Ja, dus het totale plaatje.
Het totale plaatje,
sterk je natuurlijk.
Dus het vulde elkaar heel goed aan.
Ja. Ja. Nou,
ja.
Dat is mooi.
En daarom adviseren we dat ook altijd. Als iemand bij zichzelf met dingen blijft worstelen, dan is een psycholoog gewoon de beste plek om naartoe te gaan. En dat kan ze naast elkaar bestaan. Ja.
Goed.
Ik heb nog een vraag aan Tamara. Wat waren de eerste woordjes van je kindje?
Mama.
Mama.
Oh. Hartstikke
wat
leuk.
Wat ging er toen door je heen?
Ik vond het heel leuk. Ja, ik kon mijn oren niet geloven. Het was echt heel schattig. Ja.
Ja.
Ik kwam ineens naar me toe, zei hij... Mama.
Mama. Oh. Ja.
Nou, dat gaat er zeker in.
Yeah.
Ja, hartstikke leuk. Goed, dames, ik wil jullie hartelijk danken. En succes met het goede werk wat jullie doen. En Tamara, jij ook succes met jouw zoontje.
Dank je wel.
En wat je verder in het leven doet.
Dank je wel.
Dank jullie wel voor dit gesprek.
Jullie ook bedankt.
Dank je wel.
Dank je wel.
Zometeen gaan we verder met onze Jazzy Afternoon en praten we met singer-songwriter Joelle en bassist Florian. Tot zo!
Happy New Year!